Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, je hebt het vast wel eens voorbij zien komen. Misschien heb je er wel eens met je neus tegen het raam gestaan, naar binnen gekeken en gesmacht van, oh, als ik daar maar zou mogen werken. Ik heb het natuurlijk over bedrijven met het predicaat Great Places to Work. Marieke, heb je er wel eens gewerkt bij een bedrijf met het predicaat Great Place to Work?
Nee.
Ken jij mensen die daar gewerkt hebben?
Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Niet dat ik me er zo van bewust ben. Het is ook niet echt een onderwerp van gesprek. Maar een certificaat of een predicaat dat aangeeft, dat zou ik ook wel willen hebben.
Ik heb volgens mij wel eens gesolliciteerd bij een bedrijf met het predicaat Great Places to Work. Maar in hun streven om een Great Place to Work te blijven, hebben ze besloten mij niet aan te nemen. Dus herken je dat? Nee, goed, Great Places to Work. Het bestaat al 22 jaar lang en binnenkort 27 juni worden de 40 Great Places to Work in verschillende categorieën weer bekendgemaakt. En daarom is hij hier, René Brouwer. Ja, de.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen, René. Ja, goedemorgen. Hoe zeg dat? Ja, opperhoofd, de chief CEO van Great Places to Work Nederland.
Ja, zoiets. Circle Lead Great Places to Work Nederland.
Circle Lead. Juist. En dat verraadt al een beetje hoe jullie werken. Daar komen we misschien straks nog even op terug. Maar ja, binnenkort 27 juni, uitreiking 2024 hebben we het dan over. Is dat een spannend moment of is het another day in the office?
Ja, nee, het is zeker een spannend moment. Het is zeker geen another day in the office. Het is voor ons echt het eindpunt van zo'n jaar. En voor die organisaties ook. Die staan daar echt te popelen om te weten welke plek heb ik uiteindelijk op deze lijst gekregen.
Ja, precies, want waar ik benieuwd naar ben, daar gaan we dit half uur over hebben. Van, joh, wat maakt nou een great place to work, een great place to work? Hoe word je dat? En wat heb je eraan? En wat voor lessen kunnen we er natuurlijk vooral uit leren? Want ja, het is BusinessWise Experts Rethinking Work. Wat kunnen wij ook als luisteraar leren van dat soort organisaties om het zelf dan ook weer beter te doen? Maar om te beginnen, Great Place to Work. Ik ken de sticker, zal ik maar zeggen. Ja. En er worden er binnenkort weer 40 bekendgemaakt. Maar van de hoeveel bedrijven dingen naar de titel?
Vorig jaar hebben we ruim 400 bedrijven onderzocht. Ja. Daarvan dingen er ruim 270 mee voor de titel. En heb je uiteindelijk de 40 beste uitgekozen.
Ja. En hoe kom je in aanmerking? Is het willekeurig of moet je je aanmelden?
Je moet je aanmelden. Ja. Je doet het medewerkersonderzoek. Ja. En je medewerkers bepalen hoe great of a place to work it is.
Juist.
Het is aan je mensen. Het is niet aan ons. Het zijn echt je mensen die bepalen wat vind ik van deze organisatie. En uiteindelijk zijn de beste daarvan geven één keer per jaar dan nog een extra podium om te laten zien. Dit zijn de best workplaces van Nederland.
Dus de afvallers die moeten hebben werk te doen.
De afvallers hebben werk te doen. Ja, zeker. Om uiteindelijk in die top te belanden.
Ja. Dus dat kan ook nog wel eens pijnlijk zijn dan dus achter de schermen dan.
We hebben altijd bellen we ze van tevoren om te zeggen je hebt een plek op de lijst of je hebt geen plek op de lijst. En dan moeten we ook altijd een heel deel teleurstellen. En daar zijn ook zeker mensen bij die zeggen dat had ik niet verwacht. Dat doet wel een beetje pijn. Werk te doen.
Ja, want je zegt mensen zelf van die organisaties die je onder de loep nemen, die bepalen uiteindelijk wat de score is, zal ik maar zeggen. Maar het lijkt me ook, het is natuurlijk ongelooflijk lastig te vergelijken ook, denk ik. Of niet? Hoe zorg je ervoor dat je kan zeggen we hebben hier een resultaat waarvan we, ja, ik zou bijna zeggen wetenschappelijk objectief kunnen stellen, deze ranking klopt.
Ja en dat begint, we doen het al in 22 jaar in Nederland en bijna 40 jaar wereldwijd. Want we zijn begonnen in de jaren 80 al in de US. Mm-hmm. Daar is eigenlijk de basis van het onderzoek, is een wetenschappelijk onderzoek geweest. Wat zegt, wat maakt nou die beste organisaties anders? Wat doen die anders? En daar zie je gewoon heel duidelijk verschillen. Het zit hem in cultuur. Het zit hem eigenlijk op drie niveaus. Ja. Vertrouwen tussen het leiderschap en de mensen. Trots. Zijn mensen trots op hun organisatie, op het werk wat ze doen en hun bijdrage die ze daaraan leveren. En onderling collegialiteit. En dan gaat het over, hebben we het leuk hier met elkaar? Maar kan ik ook mezelf zijn en kan ik bouwen op de mensen met wie ik werk? Ja. En dat doen we 40 jaar. En dat doen we 40 jaar wereldwijd op de identieke manier. Mm-hmm. Nou, op dit moment richting de 20.000 organisaties per jaar. In alle culturen, in alle talen, in alle soorten, vormen en maten. Dus ik denk dat we qua dataset een heel mooi wetenschappelijk bewijs hebben wat een great place to work maakt.
Precies.
Dat dachten we 30 jaar geleden. En dat denken we nog steeds.
En heb je het echt over Great Place to Work even heel erg platgeslagen? Gaat het dan over medewerkers tevredenheid, zeg maar? Want ik denk ook meteen namelijk ook aan van ja, performance. Maar dat is niet per se.
Ja, ja ik zei ja, tuurlijk. En het is een detail. Nee, het gaat niet over medewerkerstevredenheid. Ja, het gaat er wel over. Medewerkerstevredenheid en business performance heeft geen link. Je kan fantastisch tevreden zijn op je werk. Ja. Achter een computer zit die social media's bijhouden. En je gaat lekker naar huis en je hebt een hele leuke dag gehad. Uiteindelijk wil je ook dat een bedrijf het resultaat voelt. Dat het terugvertaalt naar business performance. Dat doet tevredenheid niet. Dat doet ons onderzoek wel. Ons onderzoek laat zien dat de bedrijven die heel hoog scoren uiteindelijk ook veel betere bedrijfsresultaten halen. Die echt veel beter scoren dan de markt.
Ja, want ik zat namelijk op weg hier naartoe. Ik zat erover na te denken. Nou, we staan op het Mediapark. Mm-hmm. Ik dacht van ja, DWDD, zeer succesvol. Was geen great place to work, bleek achteraf. Work. Nee, dus dit niet. En ook als je kijkt naar, weet ik veel wat, nou, toevallig was deze week dan ook een Apple-presentatie. Dat is ook allemaal top of mind. Fantastische performer, maar hij staat niet in jullie ranglijsten great place to work. Dus dan zou ik kunnen zeggen, van, nou ja, het is niet... Ja, of misschien dingen ze überhaupt niet mee, we geven zich niet op. Dat zal het mee te maken hebben. Maar daar gaat het niet per se om dan, denk ik. Of hoe moet ik dat zien?
Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee. Waar het om gaat is dat wij weten... Wat goede organisaties onderscheidt. Mm-hmm. Dat wij meten hoe doen die organisaties het op business performance. Hoe doen ze het op retentie? Hoe doen ze het op verzuim? Al die zaken zien wij dat die veel hoger rendement hebben binnen een great place to work. Dat wil dus niet zeggen dat er geen andere organisaties zijn die geen predicaat great place to work zijn. Die zijn misschien ook heel great.
Yep.
Er zullen ook uitzonderingen zijn die minder great zijn. Alleen als je daar naar de cijfers zou kijken, zou je misschien dat een retentie of een verzuim veel hoger zal zijn. Het gaat er uiteindelijk natuurlijk om dat die resultaten en ons onderzoek een hele mooie correlatie laten zien.
En ambitie om een great place to work te zijn.
Nou, dat is natuurlijk sowieso wel. Hè. Je denkt, ik kan me voorstellen. En dat ook vanuit het perspectief van de medewerker. Als mijn bedrijf of organisatie hier aan meedoet. Dat zegt in ieder geval dat je als organisatie het... Ja, je wil een great place to work zijn. Die ambitie heb je op zijn minst.
Ja.
En je stelt je ook een soort van kwetsbaar op. Hè? Je laat je onderzoeken. Ja? Ben ik het wel?
Ja, hoe kwetsbaar wordt het als je vraagt, in deze molen gaat?
Je vraagt al je mensen... Dus je zegt, hey, ik wil een great place to work zijn. Dat is al stap 1 in een stukje kwetsbaarheid. Want je weet, misschien ben ik het nog wel niet.
Ja.
Vervolgens ga je al je mensen vragen om er iets van te vinden. Ik ga zeggen, ja, jullie bepalen of ik het ben of niet. Mm-hmm. Als je het bent, is dat natuurlijk hartstikke mooi.
Ja.
Als je het nog niet bent, is dat stukje kwetsbaarheid. Waar je vervolgens zegt, ik ga er wel mee aan de slag om uiteindelijk een great place to work te worden.
Mm. Ik zat ook, jij komt uit de zorg. Ja, je hebt een achtergrond in de zorg als HR-man, toch? En toen dacht ik ook van, nou, verklaart dat dan ook waarom je daarna de stap hebt gemaakt naar Great Place to Work? Want als ik de kranten mag gelopen, is de zorg over het algemeen best wel een beetje een crappy place to work, toch? Te weinig mensen, veel administratieve lasten. Best wel lastig. Komt daar jouw persoonlijke motivatie vandaan om je op dit onderwerp te storten?
Nee, hij is er eigenlijk altijd geweest. Ik heb zelf hele goede ervaringen in de zorg gehad. Dus okay. Ik heb een prachtige ervaring in een mooi ziekenhuis in Amsterdam gehad. Ja. Daar was het een great place to work. De motivatie zit hem in die koppeling. Hoe mooi is het als je een fantastische organisatie weet te bouwen voor je mensen. Mm-hmm. En uiteindelijk ook nog het rendement daarvan weet te halen. Dan is het toch een win-win.
Ja.
Dat moeten we allemaal willen.
Juist. Je doet dit al een paar jaar. Wat zie je trends in de resultaten? Ik bedoel, snappen we het steeds beter? Of hoe we het vertel?
Ja, we snappen het steeds beter. Wat grappig was, ik zat naar die resultaten te kijken in voorbereiding hier naartoe. En ik zag eigenlijk dat onze beste organisaties hebben een klein stapje terug gedaan afgelopen jaar.
Oh.
Maar de nog niet gecertificeerde organisaties, die hebben allebei stappen vooruit gemaakt. En je ziet eigenlijk als het gaat over trends, dat we een beetje in die nasleep van corona toch nog zitten. Mm-hmm. Waarbij in corona is het echt heel moeilijk geweest. We hebben vervolgens in 21 en 22 fantastische jaren gehad. Economisch gezien ook fantastische jaren gehad. En nu in 2023, 2024 moesten we toch wel even nadenken. We hadden inflatie, we hadden allerlei uitdagingen ook op economisch front. Dus het stond allemaal wel iets meer onder druk. Algemene trend is, bedrijven worden wel steeds beter. Wij doen eens in een paar jaar een nationale benchmark. En we hebben er net weer één gedaan. Het is nog wat vroeg, want ik heb de dataset net gegeven. Maar het lijkt erop dat gemiddeld Nederland sinds een paar jaar geleden wel een iets betere perceptie heeft op zijn werk.
Ja, oké. Okay. Wel grappig, je zegt ook, want in coronatijd bijvoorbeeld was het natuurlijk een moeilijke tijd. Iedereen sowieso onzeker. Iedereen voelde zich niet zo lekker waarschijnlijk. Iedereen moest op afstand werken. Toen ging het over de hele linie.
Ja.
Liep het terug.
Ja.
Oké.
Okay. De hele linie. Daarna vloog het omhoog.
Ja.
En nu werd het een beetje pas op de plaats.
Ja. Maar voordat we verder gaan met het wat maakt je nou een great place to work? Ik moet het echt vragen. Wat is jullie verdienmodel?
Medewerkersonderzoek.
Oké. Dus eigenlijk koopt een klant een medewerkersonderzoek. Ja. Daar komt een score uit. En die score kan je een predicaat Great Place to Work opleveren.
Ja. Dus in de basis doen wij het medewerkersonderzoek, dus wereldwijd, de zogeheten Trust Index, ons standaard medewerkersonderzoek. En op basis daarvan kunnen we organisaties een predicaat geven. En kunnen we ze helpen in een ontwikkeling. Dus er zit ook een consultiemodel achter waarbij we organisaties helpen. Hey, you're not so great yet. We can help you.
Ja, want als jij een 6 scoort, dat is een voldoende.
Dat is voldoende.
Ben je een great place to work met een Z?
Nee.
6? Nee? Oké.
Okay. Okay. Nee? Wat moet je minimaal halen?
Minimaal een 7.
Oké.
Dan zeggen we, je bent goed op weg. Je bent een great place to work. En als je naar de data kijkt van de beste, dan zie je dat kleine organisaties in de categorie zeg maar 20 tot 50 medewerkers, die zitten in de 90. En dat loopt dan iets terug naarmate ze groot worden. Dus de grootste organisaties zitten in de 80, begin 80.
Van op een schaal van 0 tot 100, zal ik maar zeggen. Dus je scoort een ruime 8. Ja. En het is net, ik kan me wel voorstellen te doen, laten we zeggen, 300 bedrijven mee. De top 10 uit van small, medium en large, die worden de top 10.
Ja.
En dat zijn de 10 hoogstscorende. En dan kan het dus zijn in een jaar dat het gemiddeld dat je een 8,5 moet scoren. Maar het kan ook zijn in een slechter jaar dat je met een 7,5 de nummer 1 wordt. Dat is een beetje afhankelijk van het gemiddelde.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En tegelijkertijd zie je dat gemiddelde natuurlijk gewoon wel over de jaren een bepaalde mate van stabiliteit hebben. En dan ook wel trends laten zien. Mm-hmm. Klein detail op jouw stuk. Het is niet per se de hoogste score. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een organisatie een great place to work ervaring heeft. Het is super makkelijk en dat doet elke organisatie. It's a great place to work for some, in goed Engels.
Yeah.
It's very difficult to make a great place to work for all, in goed Engels. Het is best moeilijk om het iedereen diezelfde beleving te geven. Dus de manier waarop wij naar de beste kijken is, die zorgen niet alleen dat we een hoog score onderaan de streep hebben, maar die zorgen ook dat alle verschillende groepen binnen hun eigen organisatie een positieve ervaring hebben. En dat de verschillen tussen die groepen niet groot zijn, sterker nog, zo gelijk mogelijk. Ja.
En stel je nou voor dat ik mee zou willen doen en ik score een 6,5.
Ja.
En jullie zeggen, nou, dit en dat moet je nog even aanpassen. Als je dat dan doet, dan heb je een 7,5. Kan je dan nog datzelfde jaar zeggen, nou, ik ben het toch hoor?
Nee, dat is elk onderzoek bepaalt uiteindelijk of je een great place to work bent. Dus je zal het onderzoek moeten draaien. En de knoppen waar aan gedraaid moet worden, dan kunnen we dan straks, zullen we daar volgens mij nog even over hebben. Dat gaat heel veel over het gedrag tussen mensen onderling. Beginnend bij het leiderschap waar ik het over had in het begin. Vertrouw ik mijn leiders? Vertrouw ik de mensen voor wie ik werk? En geven ze mij vertrouwen? Zien ze mij? Horen ze mij? Het is een veilige omgeving om voor te werken. Ja, wat wij kunnen doen is je laten zien waar de kansen liggen. Je eventueel helpen in leiders in hun ontwikkeling daarin. Of teams in hun ontwikkeling daarin. Maar uiteindelijk zou je het echt moeten doen in het dagelijks werk.
Dus jullie hebben 270 bedrijven die nu een great place to work zijn geworden?
Ja, afgelopen jaar.
Afgelopen jaar. En daarvan heb je straks een top 10 of een top 40?
Ja, top 10 van 4 categorieën.
Ja, oké.
Okay. Ja.
The best place to work.
Ja, precies. We hadden het net al over, daar ben ik wel even benieuwd naar. Want bedrijven melden zich aan. Nou, dat is op zich natuurlijk al, nobel. Of in ieder geval, dan ben je als bedrijf geïnteresseerd in hoe kan ik mijn werkomstandigheden verbeteren, zal ik maar zeggen. Maar niet iedereen haalt het. Nee. Ja, dus je hebt ook wel eens slecht nieuwsgesprekken, zal ik maar zeggen. Als je kijkt naar die slecht nieuwsgesprekken, waar gaat het dan? Waar komen ze dan tekort? Welke les leer je eruit?
Ja, eigenlijk wat wel mooi is, je ziet het in soort van 4 blokjes kan ik het voor je opknippen. Hm. Dus waar ze tekort komen, dan hebben ze nog niet die gecertificeerde score gehaald. Ja. Dan zie je dat de basis vaak nog niet stevig staat. En met de basis heb ik het over basisvaardigheden van leiderschap. Dus ik doe wat ik zeg. Ik doe wat ik beloof. Ik ben gemakkelijk benaderbaar. Ik heb ook een psychologisch veilige omgeving. Je noemde het net even DWDD.
Ja, precies.
Daar is misschien in de basis nog wel wat te winnen. Op het moment dat je die stap ziet dat organisaties gecertificeerd zijn, boven die 70 uitkomen, dan hebben ze dat stukje op orde. Dus de basis staat stevig. Leiderschap is benaderbaar, het is open, het betrekt mensen, het luistert naar ze. De volgende stap, ga je het echt hebben over ik zie jou. Dus wij hebben een gesprek als leider, als individu. Ik zie jou volledig voor wie je bent. Ik heb aandacht voor je. We maken verbinding. En we zijn met elkaar in contact. Dus we betrekken elkaar in het werk. Ik zie je, ik hoor je. Ik geef je opleidingsmogelijkheden. Je kan groeien. Dus daar zit het stukje, ik noem het altijd aandacht, verbinding in. Dan kom je eigenlijk zo richting de 80. Ja,
en dit soort dingen, want je vraagt het aan de mensen die werken bij die bedrijven. En die geven dan op dit basis van dit soort punten aan van dat gevoel heb ik dus niet dat ik gezien word. Ja. En dat moet je dan dus teruggeven ja. aan zo'n bedrijf.
Ja, en dan is het, ja. het is op een bepaalde manier ook makkelijk. Hè? Want ik geef het terug aan de messenger, zullen we maar zeggen. Maar uiteindelijk zijn het je mensen die zeggen, hey, we doen het hartstikke goed, maar hier zie ik nog wel verbetermogelijkheden.
Ja.
En dat kan je teruggeven. En dat is eigenlijk heel waardevol voor die organisaties. Want die zien op basis van een goed onderzoek, hey, wat heb ik nog te doen om te groeien in mijn organisatie?
Als je 10 van die bedrijven naast elkaar zet, nemen ze het dan allemaal van je aan? Of heb je of zeggen, ach, nou, dat herken ik helemaal niet in dit beeld. Hoe wordt er gereageerd over het algemeen?
Op
slecht nieuws.
Ja, precies. Ik wou net zeggen, we zitten nog in de slecht nieuwshoek. Hè?
Ja,
even checken slecht waar we blijven.
Ja.
In de slecht nieuwshoek. Ja, wat zou ik daar nou zeggen? 4 van de 10 zeggen in het begin even, klopt het onderzoek wel?
Ja.
En hoeveel hebben er meegedaan?
Afgelopen jaar?
Nee, aan de medewerkers. Hebben jullie een onderpercentage of
ja.
zo?
Ja, dus je kijkt statistisch gezien, maar dan wordt het een heel inhoudelijk gesprek. Ja, statistisch moet je een representatieve groep van je organisatie hebben om uiteindelijk. Maar je ziet daar responspercentages 60, 70, 80, 90.
Ja.
Dus
Oké. Dus, maar krijg je dat kritiek ook van, hebben alleen maar mensen uit die hoek meegedaan? Of,
nee, dat is altijd natuurlijk zo'n opening. Ja, we hebben misschien zelfs, want dat zie je ook nog wel, een beetje lagere respons in die begin. We hebben wat lagere respons. Het zijn alleen bepaalde mensen die.
Ja,
dat is natuurlijk het gesprek waar even. En dat snap ik ook.
Ja, precies.
Dat is die kwetsbaarheid waar je even doorheen moet. Dat is logisch en dat is ook helemaal oké.
Ja, maar je zegt 4 op de 10, die heeft toch even wat moeite om die realiteit te accepteren, even gevoelsmatig. Maar wat heb je dan ook wel eens meegemaakt dat bedrijven dus wel deelnemen, maar vervolgens toch de lat niet halen, maar inderdaad. Daarna dan dus aan de slag gaan en een jaar later wel slagen?
Ja, zeker. Dat zijn de mooiste organisaties waar we mee kunnen werken.
En hoe doe je dat dan concreet? Want ik bedoel, je zegt dan van ja, je haalt de lat niet als mensen aangeven. Ja, ik voel me niet gezien, ik voel me niet gehoord. De psychologische veiligheid is er niet. Het lijkt me toch tegelijkertijd zo lastig om dat soort dingen. Want dat zit waarschijnlijk dan diep in een cultuur. Vul ik even in. Dat zijn van die dingen die zo moeilijk zijn om te turnen, denk ik.
Ja.
En wat voor interventies hebben bedrijven dan gedaan waarmee ze daar wel in geslaagd zijn?
Ja, het begint eigenlijk al. Dus ik krijg die spiegel. Dus dat is stap 1. Hè? Die hebben ze vaak niet gehad. Dus ze denken dat medewerkerstevredenheidsonderzoeken common business is. Dat is het lang niet altijd. Die krijgen voor het eerst zo'n spiegel en zeggen ja, fair point. Ik was me wel van bewust dat ik misschien nog dingen anders kan doen, maar ik heb dit wel. Vervolgens vertellen we ze, geven ze als advies, ga echt in gesprek met je teams. Dus die leiders krijgen hun eigen resultaten. Die gaan in gesprek met die teams. Nou, daar begint die al. Het feit dat je met zo'n stapeltje resultaten naar je eigen team gaat, kom je terug op jouw punt van kwetsbaarheid.
Ja.
En gaat laten zien, hey jongens, dit is het resultaat. Ik ben misschien wel geschrokken.
Ja.
Doet misschien wel even een beetje zeer. Maar ik wil wel met je in gesprek over wat is er veranderd als dit beter is.
En dan moet de nieuwsgierigheid denk ik wel oprecht zijn. Hè? Vanuit de leider, verwacht ik. Marieke, denk ik?
Ja, inderdaad. Ja, ik krijg alleen maar praktische vragen in mijn hoofd.
Shoot.
Als er nou niet genoeg mensen meedoen, worden ze dan aangejaagd? Is het anoniem? Heb je wel eens het gevoel dat ze een bepaalde kant op geduwd worden?
Ja, en risico.
Ja.
Dus ja, natuurlijk zeg je, ik wil zoveel mogelijk input hebben. Dus hey jongens, de respons kan nog wat verder omhoog. Help ons even.
Ja.
Dus ja, is anoniem? Jazeker, we zorgen ervoor dat al die gegevens vertrouwelijk worden gedeeld met die organisatie. Het gaat nooit om een individueel resultaat. Het gaat uiteindelijk om die organisatie naar volgend niveau krijgen.
Ja.
Ja, ik heb ook wel eens in mijn jaren bij Great Place to Work meegemaakt dat we eens even in de boeken of in de cijfers gingen duiken. En gingen zeggen, hey, dit lijken wel heel veel positieve antwoorden. Kunnen we even in het systeem kijken hoe daarop gereageerd is? Ja. Als dat een hele korte tijd is, dan kan je bijvoorbeeld zien, hey, daar zou je misschien wel een computertje achter gezeten die dat bedacht heeft. Dus dat heb ik wel eens meegemaakt. Maar...
Ja, ik vind het echt bewonderenswaardig als je zelf denkt dat je een Great Place to Work bent. Je geeft je op. Je gaat daarmee aan de slag. Ja, je zegt nogal niet wat. We gaan hiermee aan de slag. Medewerkers, wij vinden jullie belangrijk. Wij gaan zelfs zover dat we onszelf in de spiegel aan gaan kijken. Doen we het echt wel goed? En dan. Het lijkt me ook echt een risico. Dat stukje en dan. Ja. Dus de bedrijven die afvallen, pakken die altijd door? Of laten die het helemaal liggen? Het is, ja... Ik vind het een heel mooi initiatief, maar ook wel heel kwetsbaar. Ja.
Is het ook niet, want stel je voor, je wordt Great Place to Work. En een jaar later ben je het niet meer. Dat is ook best wel een gevaartje, denk ik, of niet?
Ja, en tegelijkertijd, Het zit hem natuurlijk al in die intrinsieke motivatie. Die organisaties die geloven in het feit dat zij goed zijn voor hun mensen, dat ze uiteindelijk ook betere bedrijven bouwen.
Ja.
Dus op het moment dat ze die stap al zetten, ja, dan is het een beetje spannend. En dat voelen ze soms ook wel. Maar in die end gaan ze aan de slag. En natuurlijk uitzonderingen daar gelaten op een enkele keer. Maar uiteindelijk zit er gewoon een intrinsieke motivatie die maakt dat ze gaan bewegen. Dus ik deel die ervaring niet. Ik denk dat er ook een deel van de organisatie is die het te spannend vinden. Ja, die bellen ons niet op.
Ja.
Nee, precies. Ja. Precies. Maar en dus bedrijven die het vorig jaar wel waren, het jaar ervoor ook, maar eruit vallen.
Ja.
Maak je dat wel eens mee?
Ja, zeker.
Hoe kan dat dan?
Ja, van alles. Dat gebeurt soms. Je maakt een crisis mee en de manier waarop met crisis gehandeld wordt, zet een toon. Dus als daar iets in gebeurt wat een toon, kan dat zijn dat je een jaar erop dat terugkrijgt, doordat je medewerkers zeggen niet meer.
Ja.
Ik vind het altijd enorm bewonderenswaardig als organisaties op dat soort momenten zeggen nee, we gaan gewoon door. Ook al weten we dat de kans groot is dat we misschien een stapje terug doen.
Kijk, over de uitslag van dit jaar mogen we natuurlijk nu nog niet zeggen. Op het moment van publiceren is dat nog niet bekend. Maar heb je een all-time favorite? Of in al die jaren is er een bedrijf bijgebleven waar je denkt van, nou, dat staat bij mij persoonlijk, vind ik echt een mooi great place to work.
Ja, ik denk dan moet ik toch refereren aan onze, eigenlijk wou ik bijna zeggen vrienden van Incentro. Dat zijn, denk ik, nu de langst zittende great place to work klanten. In ieder geval voor zover ik weet. 15 jaar doen die al mee. En zijn constant bezig, al 15 jaar met het boven water krijgen, doen we het goed. En het ene jaar wat minder, het andere jaar wat meer. Maar er zit een non-stop beweging. Ja, dat vind ik fantastisch. Dan zit je zo ingebed in iemands strategie, in iemands geloof.
Ja.
Dat is echt een mooi resultaat. Vind ik heel gaaf om te zien.
En zorgt dat inderdaad dan ook in hun sector, want het is een IT-bedrijf, hè, Incentro. Ja. Ken ze van de radioreclames. Outperformen ze dan ook in de business, in een branche?
Ik durf te zeggen gewoon wel. Maar ik zou dat moeten vragen.
In ieder geval als werkgever.
Dat sowieso inderdaad. Ja. Krijgen ze wat dat betreft, hebben ze moeite om mensen aan zich te binden? Weet je? Of loopt iedereen bij ze binnen omdat ze het predicaat great place to work hebben?
Ik denk dat laatste.
Je ziet natuurlijk wel dat mensen kiezen een baan omdat ze iets van onderzoek hebben gedaan. Dus buiten het feit dat de functie leuk is. Op het moment dat je autoriteit en social proof hebt, en dat heb je hierbij natuurlijk, dat het inderdaad een leuke werkgever is. Ja, het kan echt wel de drempel verlagend werken.
Juist.
Ja.
Daar, en in deze tijd.
In deze tijd.
Ja.
Van belang, zeker. Dankjewel, René Brouwers van Great Places to Work. Binnenkort 27 juni 2024 worden de 40 Great Places to Work van 2024 weer bekendgemaakt. Fijn dat je bij ons was.
Je luistert naar Business Wise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, want diverse organisaties presteren beter, blijkt altijd weer uit onderzoek. En gelukkig, collegezalen zitten vol met divers talent. En de arbeidsmarkt is krap, dus je zou zeggen, kom maar binnen met dat talent. Tegelijkertijd blijft het, ondanks alle initiatieven, toch lastig om divers talent te binden, te boeien. Marieke, herken je dat?
Ja, boeien gebruiken we niet meer.
Nee, mag niet zeggen.
Maar inderdaad, je ziet gewoon dat het echt elke keer weer een enorme drempel is. Ook al zegt iedereen dat het wel meevalt.
Juist. En kijk, je zou kunnen zeggen vanuit organisatieperspectief natuurlijk zonde. Want je ontneemt jezelf een divers workforce en dus de kans om te excelleren. Maar ook van de andere kant, van de sollicitant, is het pijnlijk en moeizaam. Want als onze gast van vandaag zegt van, joh, ik heb die pijn gevoeld. Ik heb er gelukkig mijn kracht van gemaakt. Dat is bij uitstek de man om nu hier te hebben. Om dit thema eens bij de horens te vatten. Enes Mezziane. Ik hoop dat ik je achternaam goed uitspreek, Enes.
Ja, komt aardig in de buurt.
Chief Believer ben je van je eigen bedrijf Brocco.
Yes.
En Brocco, wat betekent het eigenlijk?
Werken.
Werken.
Vanuit het Surinaams.
Alright.
Ja.
En waarom noem je je bedrijf dan Brocco?
Goeie vraag. Een belangrijk thema wat we ook net besproken hebben is great places to work, great places to be. En Brocco was eigenlijk gewoon een hele logische, natuurlijke naam voor onze community. Om zich thuis bij ons te voelen.
Juist. Ja. Want je komt uit Rotterdam.
Yes.
Rotterdam, Oude Noorden opgegroeid. Je bent eerste generatie student in jouw familie.
Mm-hmm.
Je vader, opa, oma, weet ik, is ooit als vanuit Marokko denk ik naar Nederland gekomen. Vul ik even in.
Ja.
En het hele thema is dus, hoe kom je als multicultureel talent ja, hoe vind je die aansluiting op de arbeidsmarkt? Want daar zit nog een mismatch. Dat heb je uit eigen ervaring meegemaakt. En daarvan zeg je ook, dat is mijn pijn. Hoe zag die pijn eruit?
Ja, dus wat je net zei, hè, een leuke binnenkomer. Hoe kom je uiteindelijk ook binnen? Dus je ziet gewoon een grote mismatch tussen belevingswerelden. Dus je hebt het net over opgegroeid in het Oude Noorden. Dat is een traditionele volkswijk. Het is gewoon een hele andere sociale dynamiek die daar zo is.
Ja.
En dan ben jij de eerste die als het ware die gooi doet naar de arbeidsmarkt op dat wat hogere segment.
Ja.
En dan merk je gewoon dat je op een gegeven moment echt wel een soort van het wiel opnieuw aan het uitvinden bent. Vragen als wie ben ik en waar sta ik voor, maar ook kan ik me op een bepaalde manier voordoen, kan ik me op een bepaalde manier kleden. Ja.
Maar tijdens je studie loop je daar misschien nog niet zo heel erg tegen aan, maar op het moment dat je de arbeidsmarkt wil gaan betreden, begrijp ik ook een beetje uit het voorgesprek wat we hadden, dan loop je toch tegen een soort muur op.
Ja, en misschien ook wel tijdens je studie, als je bijvoorbeeld een stage loopt. Ik heb wel eens studenten die super dolgraag, bijvoorbeeld rechtenstudenten die op de Zuidas een stage willen lopen. En dan best wel als een soort van een koude kermis thuiskomen. Ik weet eigenlijk niet of ik daar wel pas.
Terwijl ze kwamen dan nog wel binnen als stagiair.
Ja, dus dankzij onder andere ons begeleidingsprogramma helpen we ze met vak klaar krijgen op maat, zo te zeggen, op voor het sollicitatietraject.
Ja.
En dan zie je toch wel dat ook op het moment dat ze uiteindelijk daar aan de slag zijn gegaan, dat ze daar toch nog wel bedenkingen bij hebben van in hoeverre pas ik hier wel eigenlijk.
Want je zegt, dankzij onze begeleiding, je bedrijf heet Rocco en jij richt je op multicultureel talent.
Ja.
En ervoor zorgen dat de multicultureel talent, zeg maar, de weg weet te vinden op een goede, effectieve, fijne manier naar werkgevers.
Ja, en andersom ook. We helpen werkgevers ook met het beter bereiken, begrijpen van deze doelgroep.
Juist.
Daar zit natuurlijk ook heel veel winst. Daar valt veel winst op aan.
Precies, en daar wil ik graag zo meteen, want je bent bedrijf en hoe krijg ik nou multicultureel talent echt binnen en gaat dat echt werken? Daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar eerst even vanuit het perspectief van het multiculturele talent.
Ja.
Want je hebt dus zelf, en ik moet zeggen, we kunnen elkaar een beetje de hand schudden. Klinkt misschien gek. Want mijn naam is Gerben van Driel. En ik heb alle vinkjes bijna wit, hoog opgeleid, et cetera. En tegelijkertijd, ik was ook eerste generatie student in mijn familie. Dus ik herken een beetje wat je zegt. Toen ik ging studeren in Rotterdam. Ik dacht echt, ik was een van die mensen die dacht dat het koor dat daar gezongen werd.
Ja.
Bijvoorbeeld. Het studenten CORPS. En dat is natuurlijk een studentenvereniging. Dus ik wist van niks. Mijn ouders wisten. Dus ik herken een beetje het feit dat je toch gewoon niet de achter... Gelukkig heb ik dat in mijn studententijd. Ik ben lid geworden bij een studentenvereniging. Niet het koor, maar een andere. En dan loop je die achterstand razendsnel in. Maar het is natuurlijk wel een factor dat je, snap je, do you walk the walk, talk the talk. Dat helpt je om binnen te komen bij die bedrijven. Ja. En dat is waar het dus, begrijp ik uit jouw verhaal, waar het aan schort dan.
Nee, het zijn vaak gewoon talenten die juist diploma's hebben, mooie cijfers. Ook wel vaak bewust zijn van, ik moet misschien nog een stage lopen. Ik moet ergens een relevante werkervaring op doen.
Graag willen.
Dolgraag willen zelfs. En niet alleen voor zichzelf, maar echt ook nog eens ook met dat, vanuit dat aspect om ook nog eens je ouders trots te maken.
Ja.
Een voorbeeld vaak binnen het gezin of binnen de familie voor jongeren. Zusjes, broertjes, neefjes, nichtjes, noem het maar op.
Ja.
Maar je ziet toch echt wel vaak dat soort van ongemak wat er is dan met je wegvinden binnen die sociale codes.
Kun je dat concreet, wat maak je mee? Kun je ons, want wij kunnen nooit, ze zullen nooit door de ogen van multicultureel talent kunnen kijken. Althans, ik niet. Zijn de Gerben van Driel uit Nederland. Geboren en getogen, weet ik het allemaal. Maar wat maak je, wat voel je, wat ervaar je dan? Je wil graag. Je hebt hoge cijfers. Je hebt ambitie.
Precies.
Daarvan zou iedereen zeggen, geef die mensen een kans. Maar toch, waar loop je dan tegenaan?
Gerben, toen jij bij het studentenvereniging binnenstapte, voelde jij daar een eenheid?
En
ben je een eenheid geworden in de jaren daarna?
Ja, ik weet niet, wat bedoel je met eenheid?
Ja, nou hoor je bij elkaar. Hey, studentenvereniging, jij ook.
Redelijk. Ja, weet je, dus in zo'n studentenvereniging natuurlijk ook allemaal rivaliteit en dat soort dingen. Maar in principe ben je er gewoon, ik was geen buitenbeentje. Ik zat er gewoon goed bij, laat ik het zo zeggen.
Hoe multicultureel was die studentenvereniging?
Nou, ik heb daarover nagedacht. Ik zit bij een dispuut en ik denk, van de 200 leden zijn er denk ik twee mensen met een multiculturele achtergrond.
Ja, want ik heb Enes een aantal jaar geleden leren kennen. En hij heeft mij echt wel de ogen geopend op het gebied van gelijke kansen. Op het moment dat je opgroeit in een bicultureel gezin of als je een multiculturele achtergrond hebt, heb je vaak een hele andere type jeugd gehad. Waarin je andere dingen moest doen of mocht doen of hoorde te doen dan mensen die dat niet hebben. Mm-hmm. Waardoor de stap naar een studentenvereniging soms al heel veel ingewikkelder is. Je hebt misschien een bijbaan, hè, waarvoor je moet zorgen voor je gezin of bij moet dragen aan je gezin, waardoor je geen tijd hebt voor een studentenvereniging. Je voelt je daar misschien niet thuis, niet gezien. Je komt er niet binnen. Dat is ook af en toe aan de orde. Dus die kans die je krijgt aan de voorkant werkt al heel veel mee in het resultaat aan de achterkant.
Zeker. Nou, ik denk, kijk, even voor zover ik weet, bij studentenverenigingen tegenwoordig is er heel veel animo voor. Dus kun je worden uitgeloot. Maar in mijn tijd kwam iedereen die wilde, kwam daar binnen. Of ja. Dat je je thuis voelde, is natuurlijk vers 2. Want ik bedoel, ja, studentenvereniging, daar kunnen we lang of kort over praten. Maar het gaat natuurlijk vooral ook al over gezelligheid en bier drinken. En als je uit een cultuur komt waar bier drinken nou niet echt bon ton is, ja, dan voel je daar niet thuis.
Zeker.
Dan ga je daar dus geen lid worden. En dan krijg je, ja, dan ontwikkel je je anders.
Ja. Nee, nou, niet per se ontwikkel je anders. Maar ook het netwerk wat je je eigen maakt. Ja. Ik denk als je kijkt vanuit het netwerk wat klassiek hangt achter een studentenvereniging, oud-bestuursleden, maar ook de evenementen die met verschillende organisaties worden georganiseerd, werkgevers. Ja, als dat niet in jouw netwerk zit, maar als je ook daarvan niet bewust bent dat dat zeg maar de plussen kunnen zijn van zo'n studentenvereniging. Hè? Ja. Dus het is ook vaak vooraf dat je zeg maar iemand vanuit huis hebt die bijvoorbeeld in je oren fluistert van hey, het is misschien ook goed om naast je studie ook nog een beetje te netwerken of een beetje rond te gaan kijken.
Ja.
Eens met die te gaan praten. Ja, als jij niet dat fluisterend stemmetje in je oren hebt, dan kom je daar vaak zelf niet 1, 2, 3 op je eigen houtje. En als je dan ook nog eens, wat Marieke terecht stelt, een vereniging voorbij ziet komen waar ja, je nauwelijks iemand ziet die op je lijkt. Of activiteiten die georganiseerd worden waarvan je denkt van nou, dat zijn wel activiteiten die ik ja, zelf misschien ook wel leuk zou vinden om te doen.
Ja,
dan voel je wel een bepaalde kloof. En dat is dan misschien nu nog alleen nog even, we zitten nu heel erg natuurlijk ingezoomd vanuit op dat aspect van een studentenvereniging. Maar ik denk ook als je het hebt over business courses van bedrijven, als je het hebt over in-house dagen, dat soort dingen, ja, dan zie je toch nog wel echt heel vaak een bepaalde borrelcultuur.
Ja.
Die niet per se heel uitnodigend en inclusief is richting die multiculturele
studenten. Kijk, los nog van multicultureel, kijk, dat is ook puur uit eigen ervaring toen ik studeerde. Op de een of andere manier. Je verschillen tussen mensen pik je eruit. En ik ga nu dingen zeggen die misschien. Maar toen ik studeerde universitair en werd bijvoorbeeld altijd gezegd, ja, HBO'ers. HBO'ers. En ook spoorstudenten bijvoorbeeld, hè, die thuis bleven wonen. En wij op kamer studentenvereniging. Heb ik toch helemaal niet over multicultureel. Ja. Maar op de een of andere manier.
Studiestapelaars. Wat dacht je van mensen die zich op hebben geklommen van het VMBO naar een universitaire studie? Daar wordt ook nog heel erg met argusogen naar gekeken.
Precies, en dat zijn natuurlijk wel dingen. Juist, dat los nog van multicultureel, maar zo werkt het natuurlijk wel. Ja. Iemand die in die studenten door die studentenvereniging Wasstraat is gegaan bijvoorbeeld, en die bepaalde taal spreekt en bepaalde handelingen heeft, ja, die wordt dan
bepaalde bravoure heeft.
En ook. Je gaat dan naar Heineken. Ik praat nu over 2003-2004, weet je wel. Dat zal nu ongetwijfeld ook weer anders zijn, hè? Maar ik bedoel, dat maakt inderdaad uit. En dan word je er toch op basis alleen al van, ja. Hoe zeg je dat voorkomen?
Jij zegt dat het zal nu wel anders zijn, maar ik heb werving gedaan voor een zorgorganisatie en ik zal het allemaal lekker vaag houden, maar in ieder geval was er een ontzettende gewilde opleidingsplek daar, ja, waar mensen echt door brandende hoepels heen sprongen, zeg maar, om naar binnen te komen. We hadden ook ontzettend veel aanmeldingen en uiteindelijk werd de selectie voor een groot deel bepaald door relevante bijbaan,
ja,
of andere stages. Als je daar niet binnen bent gekomen, op een of andere manier, of daar geen tijd voor hebt gehad, om wat voor reden dan ook, dan kon je dus niet op die plek terechtkomen. En dus op het moment dat jij een netwerk achter je hebt, dat je al helpt met het krijgen van die bijbanen, die stages, of je ruimte geeft financieel en qua tijd om die dingen te gaan doen, ja, dan het sta je al 1-0 achter.
Maar geen tijd hebben, Enes? Vertel, hoe zit dat?
Nou ja, geen tijd. Als jij bijvoorbeeld... laat ik het even een voorbeeld noemen. Er is een bedrijf waarmee ik ook samenwerk. Die bieden stages aan. Maar die zijn fulltime. Mm-hmm. Dus als je stage bij ons wil lopen, dan loop je van maandag met vrijdag stage bij ons.
Ja.
Krijg je nog een bovenmarktconforme stagevergoeding voor? €700 per maand. Nou, dan zou je denken, dat is supermooi. Daar zal iedereen op springen. Maar voor een student die uit Curaçao is gekomen, niet welgestelde ouders heeft, echt de eindjes aan elkaar zit te knopen, die komt niet rond met die €700 per maand. Die heeft daarnaast ook nog een bijbaan nodig. En als je dan beseft dat je bij de Lidl op een zondag tot wel €26 per uur kunt verdienen,
ja,
dan blijft er weinig tijd en ruimte over om ook te studeren. Hè, dus wat je eigenlijk ziet is dat we hebben dan, dat was best wel mooi om te zien tijdens een diner, wat wij dan organiseren. Wij organiseren ook carrière evenementen voor multiculturele studenten en werkgevers.
Mm-hmm.
En tijdens dat diner gaven die studenten die gekoppeld waren aan die werkgever eigenlijk terug van ja, ik zou graag stage bij je willen lopen, maar ik kan niet een week lang stage lopen. Ik kom daar niet mee rond. En dat was wel echt een eye-opener voor dat bedrijf van hey, hoe inclusief zijn wij op het moment dat wij eigenlijk alleen al van de voorkant al zeggen van joh, je kan alleen fulltime bij ons stages lopen.
Ja.
Want eigenlijk wat je daarmee zegt is, je moet daarnaast wel de privilege hebben om bovenop die €700 nog voldoende financiële middelen hebben om je te kunnen ontzorgen in je studiekosten, je woonlasten, et cetera, et cetera.
Ja.
Nou, en op basis, naar aanleiding van het gesprek onder andere, zijn we verder met het bedrijf in gesprek gegaan en hebben ze ook besloten om nu parttime stages aan te bieden. Ja, en dus dat lijkt dus. Dus iedereen denkt altijd van joh, studeren, joh, tijd van je leven, grote lol, weet je, studiefinanciering en teren op de zakken van je ouders.
Ja.
Maar dat is voor veel mensen niet. Dus los van het teren van het zakken van je ouders, maar ook bijvoorbeeld aspect van studiefinanciering. Waar veel mensen zich niet bewust van zijn, is dat binnen die multiculturele groep, hè, dus een grote gedeelte van islamitische studenten met een islamitische achtergrond, die maken geen gebruik van een studielening. Nou, waarom? Ja. Er zit een rentecomponent in.
Ja, dat is moreel.
En dat strookt niet met hun geloofsovertuiging.
Ja, precies. Dus, en daarom werken ze en daarom hebben ze dan weer minder tijd. En dan krijg je dit soort dingen. En dus je hebt natuurlijk wel eens bedrijven die zeggen, ja, multicultureel talent, we kunnen ze niet vinden, ze melden zich niet. Maar ja, in dit specifieke voorbeeld komt dat dan dus omdat ja, de voorwaarden die je stelt, namelijk 5 dagen stage lopen in dit geval, ja, dat is gewoon niet haalbaar voor de groep.
En niet de groep in, zeg maar. Hè?
Nee,
dus ja, ze niet helemaal over één kam te scheren. Nee. Maar je ziet wel dat, zeg maar, als je ervan uitgaat dat dat, zeg maar, de basis is, dat je daar wel een bepaalde privileges aan vooraf gaan.
Ik moet zeggen, want dat is dus een eye-opener, hè, voor een bedrijf die zegt van joh, ja, nooit over nagedacht. 5 dagen stage lopen, het is voor ons heel normaal, maar dat is dus niet haalbaar. Dus we moeten dat anders inrichten om op die manier ja, talent ook een kans te geven.
Ja. Ja.
In die zin wil ik ook graag dan even een eye-opener uit eigen doos delen. Ik heb 1,5 jaar gewerkt bij een recruitment agency voor campus recruitment. En wij werkten samen, bewust probeerden we in die tijd al, 2008 heb ik het over, 2007, 2008, een multicultureel talent, hem daar contact mee te maken. En ik, op een goede dag had ik een gesprek staan met een multicultureel talent. Ik keek op het blaadje, zag testscores, ik keek naar een cv en ik keek naar mijn collega. Ik dacht bij mezelf, nee, we moeten, nou, maar goed, we gaan maar in gesprek. Maar het ziet op papier niet best uit, want cv leeg, testscores laag. Wij in gesprek, een jongen komt binnen, wij pak aan, hij shirt aan, hè, geen pak. Nou, dat is ook alweer zo'n momentje dat je kortsluiting in je hoofd, hè? Ja, hoe dichtgetikt we ook waren. Maar goed,
ja, normen.
Ja, precies. Maar goed, ik ben ook weer eerlijk. Ja. Dus geef hem een hand. Hij geeft een hand en hij doet zijn hand op zijn borst. Dat vonden we ook alweer raar. Allemaal van dat soort hele kleine dingen. Nou, wij vervolgens in gesprek. En lang verhaal kort. Aan het einde van het gesprek dacht ik bij mezelf, jemig. Ik bedoel, want inderdaad, precies wat je zegt. Hè? Mijn ouders hebben mijn hele studie betaald. Boeken, kamers, de hele rambam. Ik hoefde me alleen maar te concentreren op studentenvereniging, tentamenzalen en dingen doen. En deze jongen, die was inderdaad in zijn gezin woordvoerder, met ouders mee, belastingaangifte, noem het maar. Een hele zware verantwoordelijke taak.
Ja.
En ondanks al dat soort extra belasting, ook nog keihard werken bij de Albert Heijn, weet ik veel, om die studie ook nog eens een keer zelf te betalen. En ook nog eens een keer goede cijfers aan. Dus achteraf dacht ik, jemig man, deze jongen, die is zoveel meer, heeft, die laat zoveel meer zien dan zijn leeftijdsgenoten die het allemaal cadeau krijgen, inclusief ondergetekende.
Ja.
En, maar dat is natuurlijk wel de tragiek ook.
Ja.
Dat je dus inderdaad als organisatie, moet je dus gewoon over je eigen schaduw heen stappen en echt eens verder kijken dan alleen maar de papieren neus lang is.
Ja.
En nodig ze gewoon uit. Ga in gesprek.
Ja, en ook, weet je, ook kritisch zijn langs welke lat leggen wij talent. Ja, je hebt het over, laten we het hebben over die starter. We zoeken iemand die in een bestuur, of het liefst in een bestuur heeft gezeten. We zoeken iemand die buitenlandervaring heeft of in het buitenland heeft gestudeerd. We zoeken iemand met relevante bijbanen. Maar misschien even dat cv wat jij had gezien. Dat was misschien iemand die 7 jaar bij de Albert Heijn had gewerkt. Zich heeft opgewerkt van cashier, vakkenvullen tot teamleider.
Ja.
Met het inkomen zijn gezin onderhoudt, bij wijze van. Een enorme verantwoordelijkheid draagt.
Ja, dat is,
en ook nog eens met zijn kleine broers en zusjes mee de rapportgesprekken gaat.
Precies.
Ja, dat lees je niet vanaf. Je leest 7 jaar Albert Heijn. Dat zal vast wel iemand zijn die gewoon niet uit zijn comfortzone durft.
Nou, ik ben me ook tegen naar dat specifieke voorbeeld. Want we hadden het erover ook. Wij zeiden toen ook van, ja, zet die dingen op het cv. Ligt dat toe? Want ja, mensen schaam. Weet je, hij had het niet eens op zijn cv staan. Dus daar zit eerst nog wel een slag te maken. En dat doe jij natuurlijk met Rocco. Je leert mensen van, joh, zo moet je jezelf verkopen. Ja. Geef dat aan.
Profileren inderdaad. Maar ook het bewustzijn van, hè, dat niet eens. Voor hun is dat niet eens bijzonder of zo. Ja. Voor hun is dat gewoon, dat is wat ik hoor te doen.
Ja, precies. Ik heb ook nog toen een tip gegeven. Wil ik even toetsen of dat ik achteraf 15 jaar na dato de goede tip gegeven heb. Deze jongen die had wel contact met de multiculturele studentenvereniging.
Ja.
En ik dacht bij mezelf, ja kijk, de witte gezelligheidsvereniging, dat is een brug te ver. Dat zou ik, als ik jou was, kan ik me voorstellen, voel je niet thuis. Maar probeer op zijn minst ook een beetje niet alleen maar in de multiculturele studentenvereniging hoek te blijven hangen, maar ga dan in ieder geval naar de faculteitsvereniging, weet je, om ook een beetje uit die bubbel te komen. Was dat een goede tip of heb ik mezelf echt...
Ja, ik, en nee.
Geef je die ook aan iemand die bij het koor zit?
Zeker, want als jij wit bent, hè, in die tijd, hè, en je komt op een business course met een Mickey Mouse das, een daspeld en een roze pak, ja, dan sla je ook de plank in eerste instantie mis. Dus ja, weet je wel, verdiep jezelf. Doe die ervaring op. Ja. Dat is natuurlijk wel van. Het is, en ik, dan wil ik ook snel, want de tijd raakt op. En ik wil niet alleen maar de bal bij het multiculturele talent neerleggen. Mm. Dat hebben we al genoeg gedaan. Mm. Laten we ook vooral even teruggaan naar organisaties. Want wat moet je nou als organisatie? Hè, Marieke, jij zei het al. Heel veel organisaties zeggen, ja, we willen het graag.
Ja.
Maar vervolgens...
En dus ze zeggen ook, wij discrimineren niet.
Ja,
we gaan voor diversiteit. En in de praktijk gebeurt het gewoon niet. En kies je wat je kent.
Ja. Ja. Precies. En dus daar begint het al mee. Ieder mens heeft die biases. Ik ook. Ik kijk ook, weet je, dus daar begint het al mee dat je daar bewust overheen stapt. Ja. Maar NS, ik wil voor jou nog even, ik luister nu, ik ben beslisser, ik wil je wat mee, het lukt maar niet.
Ja.
Maar NS, wat moeten organisaties doen? Of welke flater moeten ze vooral niet slaan om toch dat multicultureel talent binnen te halen?
Ja. Mag ik een bericht voorlezen wat ik gisteren ontvangen heb?
Bijzonder.
En dan maken we het ook levendig. Dan wordt het niet multicultureel talent, dan wordt het persoonlijk. Ja. Dit is een bericht wat ik ontvangen heb op LinkedIn. Vaak word ik op LinkedIn benaderd door multicultureel talent. Hi NS, het is geweldig om u even te spreken. Mijn naam is Elias Aga, laatstejaars sociologie student aan de VU. Hoe gaat het? Ik ben nu al een tijd op zoek naar werk. Mijn profiel lijkt altijd aan te sluiten op de professionele functies waar ik op solliciteer. Daarbij gaat het onder andere om onderzoeksmedewerker bij de GGD, toezichthouder handhaving, buurtteam Amsterdam, sociaal loket gemeente Amsterdam, klantservice medewerker bij de ABN AMRO. Het is de laatste maanden sollicitatie na sollicitatie moeilijk geweest om aan een baan te komen. Ik zag uw profiel langskomen en wilde vragen of u mij misschien daarbij zou kunnen helpen.
Juist.
Nou, ja. En als ik dan zeg maar naar dit bericht lees, dan zie ik dus een laatstejaars student aan sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die nog eigenlijk op, wat ik zeg maar persoonlijk vind, op banen aan het solliciteren zit, is die, zonder te denigrerend zijn, nog onder zijn niveau liggen.
Ja.
En dat lukt hem al niet.
Nee, maar dus gezien de tijd, hè, want we hebben nog 2 minuten hier ongeveer. Wat moeten organisaties doen?
Ik denk echt een handreiking naar deze doelgroep doen. En dat begint hem eerst met een nieuw netwerk. Dus ga echt op zoek naar partners waarmee je dit netwerk kunt ontsluiten. Je gaat er niet mee komen met een social media post of met een keer een Ramadan iftar of een keer een biculturele stokfoto op je vacaturepagina werken bij.
Ik vind persoonlijk ook op basis van mijn eigen ervaring van elke 5 sollicitanten nodig op zijn minst iemand uit die papier waarvan je denkt, nou die is niet geschikt, maar het nodig gewoon uit. Ga in gesprek. Dat is mijn persoonlijke tip.
Dat is al een goede stap in de juiste richting.
Ik heb nog tijd voor 1 tip.
Tweede tip is kijk ook intern. Wees kritisch intern van welke drempels leggen wij mensen op die misschien niet bij ons in het perfecte profiel passen.
Ja, zoals je eerder al aangaf met die stages.
Bijvoorbeeld, wat kan je nog meer bedenken dat wat belemmerend kan zijn of beperkend kan zijn voor talent wat je aantrekt. Juist.
Ik heb tot slot nog 1 eigen tip persoonlijk. Mocht je nou luisteren en denken, joh, ik wil NS een beetje helpen in het helpen multicultureel talent aan de bak te komen, zich te laten ontwikkelen. Ook multicultureel talent wat geen netwerk heeft van huis uit. Google is op Giving Back. Stichting Giving Back. Persoonlijke ervaringstip.
Mooi. Doe dat. Stichting.
Dankjewel. NS Mezziane van Verrocco over multicultureel talent.
Dankjewel.
Bedankt.
Fijn om hier te zijn.
Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.